Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 146 zingen wij het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Het derde vers van Psalm 146. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 40ste hoofdstuk en daarvan de eerste 11 verzen. Wij herzeggen nu Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lees u Jesaja 40 vanaf vers 1 tot 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid den weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet. Zeg de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen den sterke. En zijn arm zal heersen, zie. Zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtskens leiden.
Gemeente, we mogen vanmiddag een nieuw begin maken met de overdenking van de 52 zondagen uit de Heidelbergse catechismus. De laatste keer hebben wij stilgestaan bij zondag 52. We mogen nu weer opnieuw beginnen en het is mijn voornemen om er nu wat rustiger doorheen te gaan, dus niet iedere zondag dat er een nieuwe zondag aan de beurt is, de hele zondag te behandelen, maar het wat meer te verdelen, zodat er wat meer tijd is om stil te staan bij de inhoud van de betreffende zondag. En zo willen wij ons in deze eerste dienst beperken tot vraag en antwoord 1 van zondag 1, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt tot zover. Gemeente, schrijven wij onder vraag en antwoord 1 de enige troost. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats de vereniging met Christus. In de tweede plaats de verlossing door Christus. En in de derde plaats de bediening uit Christus. Jongens en meisjes, jullie horen dat er een naam is die 3 keer terugkomt. En dat is de naam Christus. En waarom komt die naam 3 keer terug? Omdat dat alles te maken heeft met de enige troost. De enige troost betekent het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn. En hoe word je het eigendom van de Heer Jezus Christus? En wat houdt dat precies in? Daar willen we bij stilstaan in een 3-tal punten. De eerste gedachte, de vereniging met Christus. De tweede gedachte, de verlossing door Christus. En de derde gedachte, de bediening uit Christus. Gemeente, u zult misschien vragen, ziet u er niet tegenop om opnieuw aan de 52 zondagen van de Heidelbergse catechismus te gaan beginnen? En dan kan ik u zeggen, ik zie er niet tegenop, maar ik zie er naar uit. Ja, dat is heel wonderlijk. De catechismusprediking is mij lief. Ik was een keer, jongens en meisjes, in mijn vorige gemeente op bezoek bij mensen. En toen was er een jongetje in dat gezin en die zei, dominee, mag ik u eens wat vragen? Ik zei, natuurlijk jongen, dat mag altijd. Hij zegt, de catechismusprediking, is dat een hobby van u? En toen kon ik van harte zeggen, ja, dat heb je goed gemerkt. Dat is inderdaad een hobby van mij. Dat doe ik heel erg graag. En hoe komt dat, dat dominees over het algemeen zo graag over de catechismus spreken? Omdat daar het hart klopt van Gods woord, maar ook het hart van de kerk. Omdat daar 2 dingen samenkomen die bij elkaar horen. En dat is in de eerste plaats de schriftuurlijke waarheid. En dat is in de tweede plaats de bevindelijke doorleving daarvan. Als je over de catechismus spreekt, hoef je daar niet naar te zoeken, maar het staat er gewoon. Ik zou dan kunnen zeggen, mijn schets hoef ik niet te maken, want die heb ik al. De schets voor de catechismus spreek is eigenlijk de tekst die voorligt uit de Heidelbergse catechismus. En zou je dat moe worden? Mag ik jullie een vraag stellen, jongens en meisjes? Psalm 42, vind je dat een mooie psalm? Ja, en hoe vaak heb je die psalm al gezongen? Nou, misschien zeg je wel 10 keer. En misschien zijn er jongens en meisjes die zeggen, nou wel 20 keer. En misschien is er iemand die zegt, nou ik denk wel 30 keer. Dan ga je die psalm toch nooit meer zingen? Dan ben je die psalm toch wel moe? Nou zeg je, die psalm die raak ik nooit moe. Die blijft altijd mooi. En dat is met psalm 84 ook zo. Hoe vaak ik die ook zing, maar die blijft altijd mooi. En ik heb nog wel meer lievelingspsalmen. Precies. Precies, dat word je nooit zat. En weet je, zo is het voor Gods kinderen nu ook. Met de Heidelbergse catechismus. Dat worden ze nooit zat. Ook al heb je dat nou al zoveel keer gehoord. Dat word je nooit moe. Dat blijft altijd sprekend. En dan hoop ik dat er in deze nieuwe serie catechismus spreken ook onderwijs mag zijn, nieuw onderwijs, en dat de Heere geeft dat ik uit de schat des harten mag voortbrengen nieuwe en oude dingen. Het catechismusboekje is al heel oud. Het is bijna al 460 jaar geleden dat dat boekje verschenen is. En ik zou eigenlijk geen andere voorbeelden weten van boekjes die zo actueel gebleven zijn. Ja, de Bijbel natuurlijk, die is 2000 jaar oud. Maar welk boekje van bijna 500 jaar oud is nog zo actueel en wordt nog zo vaak gebruikt als de Heidelbergse catechismus? En zo zijn er van die boekjes die blijven hun betekenis houden. Ik denk ook aan het boekje van dominee Hellebroek, wat we op de catechisatie mogen gebruiken. Dat is ook zo'n boekje, dat is nooit verouderd, waarvan je zegt, nou, nu zijn we wel weer eens aan iets anders toe. Want het gaat in zo'n boekje over de kern. En dat hebben jullie nodig, jongens en meisjes. En dat hebben de ouders nodig. Want waar is de catechismusprediking eigenlijk voor bedoeld? Eigenlijk is de catechismusprediking een soort catechisatie aan de gemeente. Vroeger werden het ook wel leerdiensten genoemd. En daarom is het ook zo belangrijk dat als het straks weer mag, dat wij 2 keer naar de kerk komen. Want de preek 's morgens heeft een ander karakter dan de preek 's middags. Dat zijn niet zomaar 2 dezelfde diensten. Je ziet in kerken waar men de catechismusprediking heeft losgelaten, dat de kerkgang 's middags heel erg achteruit gegaan is. Want eigenlijk was de preek 's middags vaak een herhaling van de preek 's morgens. Maar nee, die prediking heeft een ander karakter. Het is de bedoeling om u te onderwijzen. En in het onderwijs, daar is herhaling is een van de beste methoden. Dan hou je het meeste vast, nog een keer en nog een keer. En dat is ook de bedoeling van dit onderwijs. We hebben het zo hard nodig, gemeente. En wij denken misschien dat er wel veel kennis verondersteld mag worden, maar het valt zo tegen. Je moet maar eens in gesprek zijn bij iemand die anders denkt. En dan proberen om uit te leggen wat wij hier in de kerk horen en belijden. Dat is helemaal niet makkelijk, jongens en meisjes. Dan moet je echt veel kennis hebben en een goed overzicht hebben van de leer. En daar is de catechismusprediking zo belangrijk voor. Het is bedoeld voor naar binnen toe. Voor de eigen gemeente, voor de eigen catechisanten. En dat is bij de Nederlandse geloofsbelijdenis eigenlijk wat anders. De Nederlandse geloofsbelijdenis is bedoeld voor naar buiten. voor de wereld, om te laten zien wat wij in de kerk belijden. En de Dordtse leerregels zijn vooral bedoeld in de richting van de ketters. Degenen die in de kerk verwarring zaaien. Daarom zijn de Dordtse leerregels ook niet over al de leerstukken. Maar vooral over die leerstukken die verwarring hebben gegeven in het verleden. Hoogst actueel. Maar de Heidelbergse catechismus is meer compleet, zou je kunnen zeggen. Het is zo belangrijk dat wij dit belijdenisgeschrift hebben. In Israël heeft men geen gemeenschappelijk belijdenisgeschrift. En als je in Israël komt in een gemeentetje, dan hoor je een voorganger iets zeggen. En je komt in een ander gemeentetje, dan hoor je een voorganger iets zeggen wat totaal anders is. En je komt in een derde gemeente en daar leren ze weer wat anders. Hoe komt dat? Dat komt omdat er geen gemeenschappelijk belijden is. En dat mag er in onze kerk gelukkig wel zijn. Wij hebben de drie formulieren van eenigheid. En of je nou in Nunspeet naar de kerk gaat, of in Elspeet, of in Drachten, of in Goes, of noem maar op. Wij hebben diezelfde belijdenis die wij allen onderschrijven. En die zegt heel veel over hoe wij de Heilige Schrift mogen lezen. Hoe wij de leerstukken daar zien in het verband. Iemand die er erg van overtuigd was dat dat nodig was, was Frederik III, een keurvorst in Duitsland. Zijn vorstendom werd eigenlijk verscheurd door godsdiensttwisten. En hij was zelf overtuigd van de waarheid. Zijn hofprediker, de bekende Petrus d'Atheen, schrijft van de keurvorst dat hij ganse dagen en nachten gebogen zat over theologische geschriften. En dat hij liever wilde sterven dan loslaten wat voor zijn verstand de waarheid was. En deze godvruchtige vorst heeft aan twee godgeleerden op de theologische school in Heidelberg de opdracht gegeven om een catechismus te schrijven. Dat was aan Zacharias Ursinus. Hij was 28 jaar. En Caspar Olevianus, hij was nog maar 26 jaar. Zacharias Ursinus die had al heel wat opgeschreven, want hij gaf les daar op de school in Heidelberg en hij gebruikte voor die lessen ook een catechismus. Hij had een grote catechismus voor zijn lessen daar en hij had een kleine catechismus voor de gemeente. Een meer eenvoudiger catechismus. En van die laatste zijn heel veel vragen en antwoorden in onze catechismus terechtgekomen. Je zou kunnen zeggen dat de catechismus eigenlijk voornamelijk is opgesteld door Zacharias Ursinus. En Caspar Olevianus die heeft veel meegelezen. En die heeft ook enkele aanvullingen gegeven, maar het merendeel is van Zacharias Ursinus. En weet u wat zo mooi is? Dat het schatboek van Ursinus nog altijd te lezen is. Als u wilt weten hoe Ursinus dat bedoeld heeft, die catechismus, dan moet u het schatboek van Ursinus eens kopen en lezen. Want daar geeft hij een uitleg over zijn eigen catechismus. En wie zou het beter kunnen uitleggen dan de auteur zelf? Dat is nog altijd te verkrijgen. Op de synode in Heidelberg in 1563 werd deze catechismus aanvaard. Nadat de theologen verschillende vergaderingen met elkaar gehad hebben. Ze hebben vergaderd van 11 januari tot 18 januari 1563. En met één stem tegen en de andere stemmen voor werd de catechismus aanvaard. En de dag daarop, dat is eigenlijk heel ontroerend, hebben deze broeders in de bediening met elkaar het heilig avondmaal gehouden. Als teken van onderlinge verbondenheid en eenheid. Ik denk niet dat wij het in onze tijd nog voor elkaar zouden krijgen, gemeente, om zo'n catechismus op te stellen. In zo'n grote eensgezindheid en onderlinge verbondenheid met zoveel theologen. En ik denk dat daar ook de hechtheid van dit boekje ligt. Het werd gedragen door Gods kinderen. Het werd ondertekend door Gods knechten. En in 1566 heeft Petrus d'Athene dit boekje vertaald in het Nederlands. En de hervormde kerk heeft toen de drie formulieren van eenigheid aanvaard. En op de synode 1618, 1619 het belang onderschreven van deze catechismus. En de dominee is verplicht om daarvan te spreken. En dominees die dat niet deden, die kregen zelfs een boete opgelegd. Want die leer die moest verkondigd worden, dat onderwijs, dat moest gegeven worden. En wat is nou de inhoud van de Heidelbergse catechismus? Nou, eigenlijk mag ik dat vanmiddag preken. Want in zondag 1, eer dat de eerste vraag begint, vinden wij een samenvatting, zou je kunnen zeggen, van de hele catechismus. En die samenvatting, die bestaat in dat stukje over de enige troost. En wat is de enige troost? De enige troost is om door de Heilige Geest de Heere Jezus Christus ingelijfd te worden en door Hem met God verzoend te worden. Onze vaders die wisten dat altijd in een paar woorden te zeggen. Dat zie je in de formulieren ook zo. God drie enig. Wij moeten door de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus, worden ingelijfd en door Christus met God verzoend. Nou, dat is heel de samenvatting van de hele catechismus. En we hebben 52 zondagen nodig om dat regeltje uit te leggen. Wat daar nou precies onder verstaan wordt. Wat mij opvalt ook, dat is de grote harmonie die je vindt tussen de belijdenisgeschriften. Of je nou de Nederlandse geloofsbelijdenis pakt, of je nou de Dordtse leerregels pakt, als het gaat over de drie eenheid, als het gaat over de verkiezing, als het gaat over het verbond, dan vind je zoveel overeenstemmingen. Er zijn wat dat betreft ook mooie boeken te krijgen op dat gebied. Er zijn boeken waarin de belijdenisgeschriften naast elkaar staan afgedrukt. Als het over de drie eenheid gaat, dan vind je wat de catechismus daarover zegt, wat de Nederlandse geloofsbelijdenis daarover zegt. Heel goed, jonge mensen, om je daarin te verdiepen. En zo ook, ik hoop ook actief, de prediking te mogen volgen. Je hoort wel eens dat jonge mensen zeggen, ja, die catechismusprediking is een beetje moeilijk. En ik probeer mijn uiterste best te doen om het niet moeilijk te doen zijn. Maar kijk, je moet er ook wel zelf wat aan doen. Als je het alleen maar bij de dominee legt, dan kan ik me voorstellen dat je het moeilijk vindt. Dat is op school ook zo. Als de docent alles moet doen en je doet je armen over elkaar, je denkt, nou ja, kom maar op dan. En thuis komt er nooit een boek open en je zult ook nooit een woordje opzoeken. Ja, dat gaat het niet worden. En dat moet je natuurlijk in de kerk ook niet verwachten. Je mag van de dominee verwachten dat hij die catechismus spreken goed voorbereidt. En ik mag ook van jullie en van u verwachten dat je er thuis mee bezig bent. We hebben allemaal een catechismusverklaring gehad. U zou het schatboek ernaast kunnen lezen van Ursinus. En er zijn zoveel andere mogelijkheden om er actief ook zelf mee bezig te zijn. We hebben vanmorgen gehoord, als iets waarde heeft, dan ga je zoeken. Dat is met de waarheid ook zo, met de boodschap ook zo. Als het waarde voor je krijgt, dan ga je het onderzoeken. Ik haast mij nu naar vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het is een vraag naar troost. En troost is nodig bij verdriet. Er is een rouwdragende familie onder ons. Daar is behoefte aan troost. En in iedere familie zijn er wel redenen dat er naar troost wordt uitgezien. Pijn, moeite, ziekte, rouw en wat dies meer zijn. Wat is uw troost? Wat is uw toevlucht? Waar verwacht u het van? Het is een hele persoonlijke vraag. Wat is uw enige troost? En het antwoord wat hier staat is het antwoord van een kind van God. Want het formulier, want de Heidelbergse catechismus staat in het wezen van het geloof. Maar ik wil die vraag ook aan u stellen. Wat is uw enige troost? Wat is jouw enige troost? Als je dat vraagt aan een wereldling, wat is je troost in deze coronatijd? Dan zegt zo iemand trots dat ik gevaccineerd ben. Want meer heeft men niet. Ik doe daarmee geen uitspraak over vaccinatie. Maar het is wel ontzettend droevig als dat je enige troost is. Als mensen in deze wereld niets anders hebben om op terug te vallen dan het middel dat de overheid aanbiedt. En dat is ook het enige middel wat men voorhanden heeft. We zullen straks zien, dit kind van God heeft een andere troost. En niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Wat is uw enige troost? Ga eerlijk met jezelf om. Wat is nou de grond daaronder? Wat is nou het fundament daarvan? En leg de dood er eens naast. En is het dan nog de enige troost? Hebt u daar dan genoeg aan? Want die dood kan komen, jonge mensen, oude mensen. We horen dat iedere week. En wat heb je dan aan een troost die je ontvalt in de uren van het sterven? Iemand heeft eens tegen mij gezegd, ik denk dat jij ook wel een kind van God bent. Nou, is dat je enige troost? Moet je het daarmee doen? Wat heb je daaraan als de Heere het niet tegen je gezegd heeft? Of ik heb wel eens een keer aan het avondmaal gezeten. Is dat uw troost? Kunt u daarmee sterven? Wat is uw enige troost? Is dat uw doop? Is dat genoeg? Is dat een grond? Beide in het leven en in het sterven. En gemeente, dan is er maar één echte troost. En dat is het eigendom van een ander te mogen zijn. Wiens eigendom bent u? Voor wiens rekening ligt u? En dat is een vraag die ook in het leven van Gods kinderen vaak bestreden wordt. Zij durven ook niet altijd met zoveel vrijmoedigheid te zeggen het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Als het gaat over de zekerheid die de Heilige Geest werkt. Maar ik durf wel te zeggen dat het van Gods kinderen het uitzien is om dat te mogen weten. Om die zekerheid te mogen hebben, het eigendom van een ander te mogen zijn. En dat is ook de troost die in de heilige doop wordt betekend en verzegeld. Wij hebben er pas bij stilgestaan, weet u het nog? Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Daar gaat het hier over. Gij zijt mijn, u bent mijn eigendom. U bent niet van de wereld, u bent niet van uzelf, u bent niet van de duivel, maar u bent van mij. En dat is een troost. Als ik moet gaan door het water. Als ik moet gaan door de rivieren. Want dan mag ik weten, zij zullen mij niet overstromen. Als ik moet gaan door het vuur. Want dan weet ik, de vlam zal mij niet aansteken. Ik ben eens anderen geworden. Ziet u hoe rijk dat die troost is in dit leven, gemeente. En die troost die blijft ook in het sterven. Wat is uw enige troost? Dat ik met lichaam en ziel. Ja, ook het lichaam. Ook de tijdelijke noden. De Heere heeft zijn kinderen niet alleen gekocht naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Dus dat is de belangrijkste vraag als je veiligheid wilt hebben, gemeente, jonge mensen. Van wie is je lichaam? Is het van jezelf? Of is het van een ander? En als het van een ander is, dan mag je er ook niet alles mee doen. Dan kun je er ook niet alles mee doen. Dan moet je eerst bij die ander zijn. Dan moet je op zijn minst met die ander overleggen. En als het van jezelf is, ja, dan mag je het zelf uitzoeken wat je ermee doet. Maar dat is natuurlijk wel een arm portie. En ten diepste is het nooit van onszelf, want het is en blijft het eigendom van onze Schepper. En als wij verantwoording af moeten leggen wat wij gedaan hebben met ons geld en goed, zouden wij dan geen verantwoording af behoeven te leggen wat wij gedaan hebben met het allergrootste wat de Heere ons gaf, namelijk met ons eigen lichaam. Dat ik met lichaam en ziel, ja, wij hebben ook een ziel, daar is deze leerling achtergekomen. Denk je wel eens aan je ziel, jonge mensen. Je moet eens kijken in de psalmen, dan zie je dat David bijvoorbeeld heel vaak in gesprek is met zichzelf. En dat is geen vorm van dementie, maar hij is in gesprek met zijn ziel. Ik zeide tot mijn ziel. En mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Veel mensen beseffen niet eens dat ze een ziel hebben. Die denken dat ze alleen een lichaam hebben. Maar wij hebben een lichaam en een ziel. En als het lichaam sterven gaat, dan leeft de ziel. En dan gaat de ziel naar de eeuwige bestemming en het lichaam, dat zal straks de ziel volgen. En gaat de ziel naar de hel, dan gaat het lichaam ook naar de hel. En daarom wordt wel gezegd, ziel verloren, dat is al verloren. En ziel behouden, dat is al behouden. Onze ziel moet behouden worden. Ik heb het vorige week nog aangehaald, dacht ik, wat dominee van Noord vroeger vaak zei. Hij zegt, als je twee zielen had, dan zou ik zeggen, mensen, waag er één aan, want je hebt er nog één reserve. Maar hij zegt, je hebt er maar één. En als die ene ziel verloren gaat, dan is het voor altijd en eeuwig verloren. En nu gaan we luisteren naar iemand die mag weten, mijn ziel is behouden. Zulke mensen kom je niet vaak tegen. Het is maar goed dat we in onze catechismus zo iemand hebben. Waar we op bezoek mogen en waar we aan vragen mogen. Vertel daar nou eens van, wat is nou uw enige troost? Hij zegt, nou daar kan ik wel iets van zeggen. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Hij zegt, het geheim van mijn leven is, ik ben niet van mezelf. Het geheim van mijn leven is, ik ben van een ander. Ik lig voor rekening van een ander. Eigenlijk heb ik over mezelf niks meer te vertellen. En dat zouden wij een ongelukkig leven vinden, denk ik, gemeente. Maar dat is nou het rijkste leven wat er is. Ik ben niet van mezelf. Als je wel van jezelf bent, dan ben je ten diepste van de duivel. Want door onze diepe val in Adam zijn wij de vorst der duisternis toegevallen. Hij heeft heerschappij over ons gekregen. En we denken dat we vrij zijn, maar we zijn zondeslaven. Denk je nou werkelijk, jongens en meisjes, dat die mensen in de wereld, die feesten en joelen, dat die vrij zijn? Dat denken ze misschien zelf wel, maar ze zijn in dienst van een harde meester. Want terwijl zij zich om niets zo blij maken en met, ja, ik zou haast zeggen, met niks in de hand bedrogen worden, reizen zij naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En straks, dan zal het loon uitgekeerd worden en de bezoldiging der zonde is de dood. Deze leerling zou geen raad weten als die het eigendom was van zichzelf. Als hij zichzelf zou moeten bewaren, als hij zichzelf zou moeten beveiligen. Maar hij zegt, ik ben niet meer van mijzelf. De Heere heeft gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. En dat is het allergrootste goed, gemeente, wat er te verkrijgen is. Mijns getrouwe zaligmaker, die mij nooit in de steek zal laten, die mij nooit zal laten omkomen in dure tijd en hongersnood. Die getrouw is, ook al is, al ben ik het niet. Die altijd weer terugkomt, die doet wat hij beloofd heeft. Waar je in tijden van nood je op verlaten mag. Kom, zou je daar niet jaloers op zijn? Met die Christus moeten wij verenigd worden. En hoe moet je dat dan doen? Nou, dat is een werk van de Heilige Geest. Dat is een wonder. Maar juist omdat het een werk van de Heilige Geest is, kan het. Als ik nou zou moeten zeggen, u moet zich met Christus verenigen. Waar is Christus? Die is in de hemel. Je moet in de hemel opklimmen om je met... Ja, dan konden we wel naar huis gaan, gemeente. Maar je hoeft niet in de hemel op te klimmen. De Heilige Geest verenigt zondaren met Christus. Door het geloof. En daarom kan het. Maar dat betekent dat we onze vrijheid op moeten geven. Dat betekent dat we moeten leren bukken en buigen. En dat ligt ons niet zo. Maar we hebben vanmorgen gehoord wat de Heere doen kan. De vereniging met Christus. Onze tweede gedachte, de verlossing door Christus. Als je het eigendom bent van de Heere Jezus Christus, dan mag je één ding zeker weten. En dat is dat je schuld weg is. En dat de duivel niks meer over je te zeggen heeft. Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dat is toch een rijke prediking, gemeente, die ik vandaag brengen mag. Als je dat weten mag, dat je in Christus bent, dan mag ik u toeroepen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Dat mag deze leerling weten. Dat Christus met zijn dierbaar bloed betaalde voor al zijn zonde. Ja, daar gaat wel een weg aan vooraf. Eer dat je dat weet. Ik zei ook, het is een samenvatting van de catechismus. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat in zondag 2 gaat leren. Nee, dat zullen we nog wel gaan zien. In zondag 2 ga je eerst wat anders leren. Je gaat eerst leren dat je een zondaar bent. Want als je niet leert dat je een zondaar bent, dan besef je ook niet dat je dat bloed van de Heer Jezus nodig hebt. En als je niet beseft dat je het bloed van de Heer Jezus nodig hebt, dan is het ook geen dierbaar bloed. Als je niet eens weet dat je zonde hebt, hoe kun je dan zeggen dat al je zonden weggenomen zijn? U voelt wel, het gaat hier om het welwezen van het geloof. Daar begint het niet mee. Maar ik ben toch blij dat we in de catechismus iemand hebben met heel veel geloofsoefening, die uit de praktijk kan vertellen wat het is om in die enige troost te mogen delen. Hij zegt, dat zullen we de volgende keer wel horen, hij zegt, mijn zonden zijn mij bekendgemaakt. Mijn erfzonde en mijn dadelijke zonde, ik heb mijn verloren leven leren kennen. En ik heb er alles aan geprobeerd om het goed te krijgen, maar dat is van mijn kant nooit gelukt. Ik heb niet één zonde kunnen uitwissen. En in die weg van sterven heb ik leren zoeken buiten mezelf, in een ander. En zo is er plaats gekomen voor het dierbaar bloed. Wat is dat bloed mij dierbaar geworden? En ik heb ook de kracht daarvan in mijn ziel mogen ervaren. Dat bloed, dat is genoegzaam tot verzoening van mijn zonde. Ja, ik mag zelfs weten, dat bloed, dat heeft mijn zonde uitgewist. De Heer Jezus heeft voor al mijn zonde volkomenlijk betaald. Mijn zonde, dus hij kende die zonde al. Hij is daaraan ontdekt. Ontdekking gaat aan de vergeving vooraf. En als de Heer het ontdekt, ga je het ook belijden. Wat een rijke troost. Volkomenlijk betaald. Kijk, dat is een troost. Dat je weten mag, de schuldbrief is weg. Er ligt niks meer tussen. God en mijn ziel. Vroeger lag daar een schuld tussen. Een hemelhoge schuld. Ik wist me geen raad. Hoe moest ik ooit voor die God verschijnen? Maar ik mag weten dat de rekening vereffend is. Door mijn zaligmaker, die heeft dat gedaan. En als er geen schuld is, dan hoeft er ook geen vrezen te zijn. God is mijn rechter niet meer. Hij is mijn vader geworden. Is dat geen troost? Ja, want deze vader, we zullen het straks horen, hoe trouw dat die zorgt. U zegt, nou dominee, dat gaat wel een beetje snel allemaal. Ja, het is een samenvatting. We gaan dat allemaal uitwerken nog in de komende zondagen. Maar ik mag toch wel zeggen vandaag, waar deze leerling in delen mag en waar het naartoe gaat. En dan hoop ik alleen al dat, ja, dat een deel van de gemeente mag horen, kijk, dat mis ik nou. En dat je anders gaat luisteren naar de komende zondag van, hoe is die man er aangekomen? Want dat gaat hij allemaal vertellen, jongens en meisjes, hoe die er aangekomen is. Dus dat is heel belangrijk, dat we gaan luisteren de volgende keren van, hoe is die nou tot deze troost gekomen? En dat is een grote troost. Ja, maar dan heb je de duivel nog. Je kunt wel weten dat God je vader is. Maar oh, die duivel. Nou, die duivel die heeft ook niks meer te zeggen. Dat hoort ook bij die troost. Want deze leerling is verlost van al de heerschappij van de duivel. Als je het eigendom van de Heer Jezus bent en de duivel komt op je af, wie komt er dan in beweging? De Heer Jezus. Want die laat zijn eigendommen niet meer door de duivel afnemen. Dus dat is een rijke troost, dat deze leerling, die kan de duivel verwijzen naar Golgotha. Naar de Heer Jezus. En dan moet die duivel moet afdruipen. Want dan hoort hij, ja maar, deze is mij een uitverkoren vat. En al uw beschuldigingen, die gelden niet meer. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig, maar wie is het die verdoemt? Duivel, wil je gauw opschieten, want je hebt over deze persoon niks meer te zeggen. Is dat geen troost? Jongens en meisjes, als je de duivel zo weg kan sturen, en degenen die het eigendom van Jezus Christus zijn, die mogen dat en die kunnen dat. Ik wil niet zeggen dat ze nooit meer last hebben van de duivel en van de aanvechtingen van de duivel. Want dat hebben ze natuurlijk wel. De duivel blijft proberen. Maar hij heeft geen heerschappij meer. Hij wordt nooit meer de baas. Het zal hem nooit meer gelukken. Wat een rijke troost. Het eigendom van een ander. Verlost van de zonde, van de schuld en de straf van de zonde. Verlost van de heerschappij van de vorst der duisternis. Dan mogen die mensen dat dan altijd zeker weten. Nou, degenen die in Christus zijn, die moeten ook uit Christus bediend worden. En dat is onze derde gedachte. Maar zingen we eerst. Psalm 63, vers 2... en vers 5. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Psalm 63, vers 2 en 5. onze der gedachte de bediening uit Christus en alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. De bediening uit Christus, een enkel woord daarover. Ik dacht als ik het door midden knip zondag 1, dan heb ik wat meer tijd, maar dat valt toch nog weer tegen. Maar we hopen dat in de toekomst, als de Heer het geeft, wat uit te mogen werken, wat nou dat leven uit Christus is. Want wat betekent dat nou, jongens en meisjes, om het eigendom van de Heer Jezus te mogen zijn? Dat betekent dat de Heer Jezus dan ook heel veel voor je doet. Dat betekent dat de Heer Jezus dan alles voor je doet en dat jij dan ook alles voor de Heer Jezus wil doen. Eigenlijk staat dat in het antwoord. Zo eenvoudig is het. Er staat dat de Heer Jezus je dan al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader, want dat is nou goed. De Heer Jezus heeft dat goed gemaakt. Dus God de Vader is nou mijn vader geworden. En omdat er nou niks meer tussen ligt, zal mijn vader ook voor mij zorgen. Om de Heer Jezus wil. En dat zal hij zo doen dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat is een rijke troost. Gemeente, er is in de coronatijd zoveel angst geweest. Ik heb mensen gezien echt met angst in de ogen. En als je mensen soms ziet hoe ze zich begeven in de maatschappij, dan denk ik, ze laten zich leiden door angst. En wat heb je daar soms medelijden mee? Want dit is toch andere taal. Te mogen weten, en dan hoef je niet onverschillig te zijn, en dan mag je niet roekeloos zijn, en dan moet je God niet gaan, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar toch, als dat nou op de bodem van je ziel mag liggen, dat mijn vader voor mij zorgt, en dat zonder de wil van mijn vader niet één haartje van mijn hoofd zal vallen. Is dat geen rijke troost, jongens en meisjes? Want wat is nou een haartje? Ik bedoel, je ziet het zelf niet eens als het zou vallen. Maar de Heere laat bij zijn kinderen niet één haar uittrekken. Hij heeft ze bij wijze van spreken, en daar kunnen we ons niks bij voorstellen. Maar dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. De haren van uw hoofd zijn allen geteld. Zo zorgt de Heere voor zijn kinderen. En gemeente, dat zou ik u zo gunnen. Die rust in je ziel te mogen hebben. Hebben Gods kinderen dat altijd? Nee. Die zekerheid, die schommelt soms. Niet aan de kant van de Heere, maar aan hun kant. Maar aan Gods kant ligt dat echt vast en zal dat zo gebeuren. En als je daar zicht op mag krijgen, dan hoef je niet bang te wezen. Niet voor het leven en zelfs niet voor het sterven. Want dan mag ik weten dat die troost ook in het sterven mijn deel blijft. Geen haar van mijn hoofd vallen. En dat alle ding mij tot mijn zaligheid dienen moet. Dat de dingen die in mijn leven gebeurt zijn niet toevallig. Als ik corona krijg, is het ook niet toevallig. Dan moet dat ergens toe dienen. Waar moet dat toe dienen? Tot mijn zaligheid. En als ik dat zo mag zien, dan mag ik het ook aanvaarden. Dat de Heere dat in mijn leven brengt. Dat hij die bedoeling daarmee heeft. Want het is beter om één been te moeten missen en het koninkrijk in te gaan dan twee benen en verloren te moeten gaan. Het is beter om één oog kwijt te raken dan je beide ogen te bewaren en verloren te moeten gaan. Als de Heere dat licht uit de ogen wegneemt, als de Heere de kracht uit de handen wegneemt, dan is dat tot mijn zaligheid. En als je het zo mag zien, is het ook niet moeilijk om dat te aanvaarden. Want de zaligheid, dat is het allerhoogste. De zaligheid, dat wil zeggen teruggebracht te worden in de gemeenschap met God. Ja, maar nou die zekerheid, dominee. Nou, dat doet de Heilige Geest, daar zorgt de Heer Jezus ook voor. Dat elk van zijn kinderen in dit leven zekerheid heeft. In ieder geval momenten van zekerheid. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren dat we bij hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels daar ook bij stilgestaan hebben. Daar gaat het over de volharding en dan wordt er ook gesproken over de Heilige Geest die zekerheid geeft, niet door hele bijzondere buitenbijbelse dingen zoals de remonstranten zeggen, maar heel eenvoudig door zijn getuigenis in het hart. De Heilige Geest is de trooster. De Heilige Geest geeft zekerheid van de vereniging met Christus. En als de Heilige Geest daar zekerheid over geeft, dan ontvang je ook die troost uit de Heere Jezus Christus. En dan worden Gods kinderen Ursinus zegt in het schatboek, dus dan kunnen we zien hoe hij dat bedoeld heeft. Ursinus zegt in het schatboek dat al Gods kinderen min of meer verzekerd worden. Dus je hebt er die zijn nu verzekerd en die lopen straks buiten en dan ligt alles weer ondersteboven. Dat kan. En je hebt er ook en die zeggen, nee, ik weet het zeker. Het ligt vast. Dat is toen en toen gebeurd. Heeft de Heere dat vastgemaakt in het bloed van het Nieuwe Testament. Maar hoe het ook zij, als er geen gemeenschap is met Christus, ach, dan mis ik het. Dan weet ik het misschien nog wel met mijn verstand. Maar dan mis ik de troost. Maar als er gemeenschap mag zijn met de Heere Jezus Christus, dan is er zo'n rijke troost. Denk aan Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Zou je dat niet willen, jongens en meisjes? Kom, wie heeft lust de Heere te vrezen? Dan moet je het niet in de wereld gaan zoeken, want daar kunnen ze je deze garantie nooit geven. Er is geen medicijn, er is geen vaccin waarbij je een briefje krijgt dat je garantie krijgt. Maar de Heere geeft zwart op wit garantie. Dat er geen haar van je hoofd vallen kan zonder zijn heilige wil. En hij doet dat door de Heilige Geest. En als dat zo in mijn hart mag zijn, dan heb ik heel mijn leven voor de Heere over. Dat is het laatste wat hier staat, dat de Heere door zijn geest mij gewillig en bereid maakt om voor hem te leven. Ik hoef niet voor mezelf te leven, ik wil niet voor mezelf leven, ik wil voor hem leven. Want ik heb alles aan hem te danken. En daar zegt apostel Paulus van in Romeinen 14, want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf, want wij leven de Heere en wij sterven de Heere. Dat is die troost van dat eigendom van Christus te zijn. Als je niet jezelf leeft, dan sterf je ook niet voor jezelf. Dan is het leven met hem en sterven met hem. En die gewilligheid, is die al in je hart, jongens en meisjes? Is die keus al gevallen in je hart? Om de Heere te vrezen? We hebben het toch gezongen, wie heeft lust, of was dat vanmorgen? Ja, dat was vanmorgen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Wat heb je toen gedacht? Als je het nu zo hoort vanmiddag, zou je er dan geen zin in krijgen? Om een kind van de Heere te mogen zijn? Misschien zeg je wel, ja, maar ik ben zo slecht. En we hebben toch vanmorgen gehoord van die penning. En zeg dat vanavond maar tegen de Heere op je knieën. Heere, ik heb gehoord dat u penningen uit het stof haalt. Zou u de prediking van onze dominee daarvoor willen gebruiken? Dat dat licht ook over mij mag vallen. Dat de dominee de bezem zo mag gebruiken dat ook mijn penning voor de dag mag komen. Daar ligt het enige geluk. Weg wereld, weg schatten, je kunt toch niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, ik heb heel de wereld ben ik verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dan wordt de dienst van de Heere, dat wordt je alles, dat wordt je eten en je drinken. Kent u er iets van, gemeente? Ouderen in ons midden, voor wie hebt u geleefd? En als je dan moet zeggen, ik zou het wel eerlijk vinden, als je dan moet zeggen, ik heb alleen voor mezelf geleefd, dominee. Ik heb alleen voor mezelf geleefd. Dan kun je dat nog belijden, toch? En al zou je nou 60 jaar voor jezelf geleefd hebben, al zou je nou 80 jaar voor jezelf geleefd hebben, en je mag nog een klein poosje voor hem leven, dan zou dat alles goed maken. Maar er moet wel een keerpunt komen. En dat kan door de Heilige Geest. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En volk des Heren, is dat niet wat je hart begeert? Het is toch waar. En ik hoop dat je zo vandaag weer bij mag tekenen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen.